Broeders en zusters, we zijn gekomen vanavond aan het laatste stuk van Daniël hoofdstuk 11. Vorige maal hebben we een hele vermoeiende tocht gemaakt door de eerste 20 versen. Koningen van het noorden, de koningen van het zuiden, de onderlinge strijd waar we over hebben nagedacht. Maar met vers 21 zijn we aangekomen aan het laatste gedeelte van het visioen, tot en met vers 45. En het laatste gedeelte van het visioen handelt over één koning. Eén koning die weliswaar een lange schaduw voor zich uitwerpt. Nu, als je de commentaren gaat lezen, dan ga je merken dat heel veel commentaren in deze laatste koning, voornamelijk koning Antiochus de vierde Epiphanes, herkennen. Misschien zegt uw naam u niet zoveel, maar dat is de koning die voornamelijk verantwoordelijk is voor de geweldige gruwelen onder Gods volk in de dagen van de Maccabeën. Wordt beschreven in het eerste en het tweede boek Maccabeën, ongeveer anderhalve eeuw voor de komst van onze Heer Jezus Christus, heeft deze man een geweldige slachting aangericht onder Gods volk, nagenoeg de volledige Joodse godsdienst proberen te elimineren, tempel beroofd, ontheiligd, noem maar op. En sedert die bewuste koning is het niet moeilijk om te bedenken dat het voor het Joodse volk, de koning die hier beschreven wordt in Daniël hoofdstuk 11 vers 21 tot vers 45, de belichaming is van deze laatste koning. Vandaar dat er ook heel veel christenuitleggers gefocust zijn op deze koning als de vervulling van deze profetie. Nochtans, als je teruggaat in de kerkgeschiedenis, dan ga je merken dat de vroege kerkvaders weliswaar hier de schaduw zagen van deze koning, maar meteen ook te kennen gaven, en zij stonden veel dichter tegen die periode dan wij nu staan ondertussen, gaven zij meteen te kennen dat deze koning vooruitwees naar de allerlaatste koning die deze schepping, deze wereld zal kennen, die uit deze aarde zal voortkomen. En die laatste, allerlaatste koning wordt in de schrift genoemd Antichrist. Antichrist is hij heel populair, maar heeft nog een andere naam. De wetteloze, of het beest wordt hij ook genoemd, het boek de Openbaring. Daar wordt door de vroege kerkvaders al naar vooruit gewezen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om daar rekening mee te houden. Natuurlijk zijn heel veel uitleggers erop gebrand om hier te tonen hoe letterlijk het woord van God in de geschiedenis in vervulling gaat. Maar de eerlijkheid gebiedt mij, zoals je ziet op de PowerPoint, dat er toch heel veel details in dit stukje onverklaarbaar zijn in het leven van deze bewuste koning. De verslagen over het leven en het handelen van deze bewuste koning zijn veelvuldig. En we moeten eerlijk zijn, er zijn heel veel details die onverklaarbaar zijn hier in dit gedeelte als je het naast het leven van Antiochus de vierde Epiphanes legt. En je moet weer, ja, uitlegkundige gymnastiek doen, zoals ik dat zo graag noem, om dat hier aan elkaar te breien. En daarom denk ik dat het belangrijk is om te zien dat er inderdaad een heel aantal details overeenstemmen met het leven van deze koning, maar dat ze niet uniek zijn voor deze koning, voor deze verachtelijke vorst, zoals ik hem heb genoemd. Hè. Opkomst en ondergang van een verachtelijk man, zo heb ik dit gedeelte omschreven. Het heeft alles te maken met de eerste zin natuurlijk, daar kom ik straks op terug. Maar doorheen de geschiedenis zijn er heel wat brutale, meedogenloze heersers, zoals degene die hier gecharakteriseerd wordt, die zeg maar passen in dat plaatje. Ik heb recentelijk een aantal documentaires gezien over de figuur van Hitler. Er zijn heel veel zaken te herkennen die je zo naast het leven van Hitler, de figuur Hitler, kan leggen. En ik zou een ander kunnen noemen, Stalin, om maar nog iemand van de vorige eeuw te noemen, of Mao Tse-tung. Al die heersers, die meedogenloze, brutale heersers, die in de vorige eeuw zoveel slachtoffers hebben gemaakt, ook onder de christenen, passen hier enigszins in deze karakterschets. Vandaar dat ik voorstel dat dit gedeelte eigenlijk een impressionistische karakterschets is. Hè? Wie het impressionisme kent als schilderkunst, die weet dat in die specifieke stijl portretten van figuren heel vaag geschilderd worden. Nu, je ziet er de vage contouren van een bepaald persoon, die eigenlijk over heel veel personen in de geschiedenis kan gelegd worden. Maar, en zo zullen we nadrukkelijk zien, het verwijst naar de eindtijd, en daarmee zijn eindvervulling kent in de wetteloze, de antichrist, het beest. Dus ik zou het een impressionistische karakterschets noemen, die zijn eindvervulling kent in die allerlaatste koning die uit de aarde zal voortkomen, de antichrist, de wetteloze.
Dat is dus gelijk dat Paulus ook al zei in het Nieuwe Testament, er van vele antichristen opstaan.
Inderdaad, het is Johannes die dat zegt, dat er, iedereen weet, zegt hij, dat de antichrist komt, maar dat er al vele antichristen zijn gekomen, duidt heel nadrukkelijk dat er in de geschiedenis heel veel figuren zullen opstaan die lijken op deze laatste koning, die dezelfde karaktertrekken vertonen. En daarom moeten het ook geen koningen zijn, expliciet gezien. Hier in het kader natuurlijk van Daniël 11 gaat het wel degelijk over een koning. Maar als Johannes het geeft over de antichrist en over de vele antichristen die al de revue gepasseerd zijn, dan heeft hij het heel nadrukkelijk over afvallige christenen, leiders, onderwijzers, dwaalleraars. We hebben dat ook gezien in 2 Petrus bijvoorbeeld. We hebben het ook gezien in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, waar Paulus het erover heeft. Dus heeft vele gedaanten. Hier specifiek gaat het natuurlijk om een politiek figuur, een koninklijk leider. Nu, ik geloof dat wat we hier in dit stuk zullen zien een nadere verklaring is ook van de kleine hoorn, die wellicht nog zult herinneren, uit Daniël hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Ja, het is al een hele tijd geleden, daarom ga ik straks nog eens opfrissen wat we toen overdacht hebben met elkaar. Maar de figuur van de antichrist, de wetteloze, zagen we al opdoemen in het visioen van Daniël 7. En u weet wel dat visioen waar Daniël uit de zee vier dieren ziet opkomen. Ja, het visioen van de vier dieren. En Daniël hoofdstuk 8 is het complementaire visioen met dit visioen. Het visioen van de ram en de geitenbok. Ja. Dus daar hebben we al die figuur zien op de voorgrond treden. Maar ik geloof dat het hier in Daniël hoofdstuk 11 zich nog meer toespitst en dat we een nadere verklaring krijgen over de specifieke verdrukking die het overblijfsel zal treffen. Want, herinnert u, Daniël zegt zelf, het is een woord van grote nood. Ja? Het is die grote nood die we met elkaar gaan zien, waaronder het volk van God in de eindtijd en het laatste der dagen zal lijden. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dan gaan we samen eens zien wat we al ontdekt hebben van die kleine hoorn in Daniël hoofdstuk 7 en 8. In Daniël hoofdstuk 7, ik zal het u voorlezen en dan gaan we enkel maar die zaken aanstippen die belangrijk zijn voor deze avond. In Daniël hoofdstuk 7 krijg je een eerste beschrijving in vers 7 en 8, dus het eigenlijke visioen. En dan, in Daniël 7, het tweede stukje dat je ziet op de sheet, vers 19 tot 21, is onderdeel van de uitleg van het visioen. En vers 7 begint met het vierde dier. Er zijn al drie dieren uit de zee, uit de wateren opgekomen, die Daniël heeft aanschouwd. Maar dan valt in vers 7 de aandacht op het vierde dier. Dan staat er dit. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde, en wat overbleef vertrat het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige, en het had 10 horens. Terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een andere kleine hoorn, een 11e hoorn zou je kunnen zeggen. En 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie, En die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En de uitleg lezen we het volgende. In vers 19. Toen wilde ik de ware zin weten, dat is Daniel. Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier. Dat van die alle, excuseer, verschilde, dat buitengewoon vreselijk was. Met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad. Van de 10 horens, welke op zijn kop waren, en van die andere die zich verhief, en waarvoor er 3 uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Wat dus voor Daniel voornamelijk opvalt, is dat dat vierde dier niet te vergelijken is met die overige 3 dieren. Die dieren staan voor koninkrijken. Nu, dit vierde koninkrijk, de aandacht zal vallen op de machthebber van dat koninkrijk, die horen die genoemd wordt, vertoont eigenlijk een ongeziene macht, is enorm hard en meedogenloos, meer dan alle voorgaande koninkrijken. Hij is hoogmoedig en arrogant, tot en met, daar kom ik straks ook nog op terug, en voornamelijk is hij verdorven. En we vinden dat deze kleine hoon, deze koning uit het vierde rijk, die laatste koning die zal opstaan uit het vierde rijk, dat hij de heiligen succesvol zal bestrijden en dat hij ze ook zal overwinnen. Hier wordt er nog niets meer verteld over wat de reden daarvan is, wat de oorzaak daarvan is. Alleen hebben we ontdekt in Daniel 7 dat er aan het koninkrijk van God, wat er na dit vierde rijk volgt, dat is het onderwerp dat we gezien hebben, want de heerschappij wordt van deze koninkrijken koningen afgenomen en wordt gegeven aan wie? Aan de heiligen, maar, wie zien we eerst in het visioen? Ja, de mensenzoon. Dus de mensenzoon wordt daar gezien als de representant van de heiligen. Ja? Dus na het vierde rijk komt zonder mensen en komt het koninkrijk van God in zijn volheid. Maar hier hebben we geleerd in Daniel 7 dat daar een periode van vooraf gaat van verdrukking, inderdaad. Waarin de heiligen door die laatste koning succesvol bestreden zal worden. Ja, hij zal hen overwinnen. Op dat moment was dat nog een mysterie, ook voor ons, wat daarmee bedoeld werd. Maar verder lezen we, vers 22 tot 26 van hoofdstuk 7, en laten we maar verder lezen, totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij sprak al dus, dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. De 10 horens uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen, en 3 koningen te val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Dan zal de vierschaar zich nederzetten en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. Dus deze koning, die zal niet alleen de heiligen te gronde richten, maar hij zal de rechten die alleen God toebehoren, hè, we hebben gelezen over het feit dat hij erop uit zal zijn om tijden en wet te veranderen, dat zijn, zoals we hebben gezegd toen, de zaken die alleen God rechtmatig toebehoren. En wat we nadrukkelijk hier ook kunnen leren is dat de heiligen, ja, door de God de Allerhoogste zelf in de macht gegeven worden van die laatste koning. Maar voor een beperkte tijd. Omschreven als tijd, tijden en een halve tijd. Dat zullen we vanavond opnieuw tegenkomen, ook in Daniel hoofdstuk 11. En dat zullen we ook, dat vind je ook uitvoerig in het boek de Openbaring terug. Het is die periode, die aanduidt dat de heiligen zullen vervolgd, verdrukt worden. Dat wordt voornamelijk met die periode aangegeven. Of ook omschreven als 42 maanden of 1260 dagen. Zo wordt het ook omschreven in de Openbaring. Maar na die tijd, van tijd, tijden en een halve tijd, laten we staan, komt het definitieve oordeel. Dan zal die laatste koning zijn macht ontnomen worden en zal hij voorgoed vernietigd worden. En dan breekt, zoals we al overdacht hebben, het koninkrijk van God in zijn volheid aan. De zoon des mensen die zal regeren samen met de heiligen van de Allerhoogsten, aan wie alle volkeren zullen onderworpen zijn. Elk volk, natie en taal zal hem dienen. Een koningschap dat voor eeuwig is. Een koningschap dat onvergankelijk is. En dat was wat we gezien hebben in Daniël hoofdstuk 7. In Daniël hoofdstuk 8 kwamen er nog een aantal elementen bij. Als je kijkt in Daniël hoofdstuk 8, vers 9 tot 12. In de voorafgaande versen vind je dat visioen van de geitenbok en de ram beschreven. Daar zie je dat dat koninkrijk teniet gaat, verdeeld wordt, en dat uit een van die koninkrijken die daaruit voortvloeit, dat wordt niet nader omschreven, er een kleine hoorn voortkomt. En we lezen in vers 9, en uit een daarvan, die van die rijken, kwam weer een hoorn voort, die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sieraad. Ja, zijn grootheid reikte tot aan het Heer des hemels. En hij deed er van het Heer, namelijk van de sterren ter aarde vallen, en vertrapte ze. Zelfs tegen de vorst van het Heer maakte hij zich groot. En hem werd het dagelijkse offer ontnomen, en zijn heilige woning werd neergeworpen. En het leger zal hem overgegeven worden met het dagelijkse offer, omwille van de overtreding. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het, en het gelukte. Dus we vinden dat die kleine hoorn eigenlijk een grote hoorn wordt. Op korte tijd wordt hij zeer machtig. En hij zal zich keren niet alleen tegen de heiligen, maar ook tegen de hemelse machten. Ja, na Daniël hoofdstuk 10 is het wel een stuk duidelijker dat er wel degelijk een verband is tussen de hemelse machten en Gods volk op aarde. Zoals er ook een verband is tussen de koninkrijken en de hemelse machten. Dat is het verband wat hier ook enigszins aangeduid wordt. Want hij zal zich niet alleen richten tegen de heiligen op de aarde, hij zal zich ook richten tegen de hemelse machten. Er wordt hier gesproken over de vorst van het Heer. Straks daar meer over in de uitleg van dit visioen. Maar we vinden nadrukkelijk dat hij hier de vorst van het Heer, om het zo te zeggen, uitdaagt. Ja, nog meer hem tart door hem het dagelijkse eerbetoon dat hem toekomt te ontzeggen en zoekt om die woonplaats neer te werpen. Wat daarmee bedoeld wordt, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar hij slaagt erin om de waarheid ter aarde te werpen, zien we heel nadrukkelijk onderaan in vetjes gedrukt. Of anders gezegd, hij vervangt de waarheid door de leugen. Want als je de waarheid wegneemt, dan kan er maar één iets in de plaats komen. En dat is de leugen. En hij is daarin zo succesvol, dat er het lijkt alsof er niks is wat hem tegenhoudt. Dat was ook het kenmerk van dat vierde dier. Dat vierde dier had een ongebreidelde macht. Het leek wel alsof er niets van macht was die dat vierde dier in toom kon houden. Wel, we zien dat die koning van dat vierde rijk, waar de alle aandacht op valt, diezelfde kenmerken heeft als dat rijk. Er is altijd een onmiskenbaar verband tussen het koninkrijk en de koning zelf die heerst.
Ik zou het meer gedetailleerd wel zeggen. Zelfs tegen de borst van het Heer is dat dan tegen de Heer die het dagelijks offer met de tempel is en al dat er.
Ja, maar straks zou je nog beter zien in de uitleg van het visioen. Dus hier, een stukje nektriegracht, een klein beetje geduld. Dus. Maar we vinden hier nadrukkelijk dat die macht om zich te vergrijpen aan het heiligdom en aan de heiligen, dat hem gegeven is, die koning. Dus van Gods wegen is het hem gegeven om dat te doen met het heiligdom en met de heiligen. Heel opmerkelijk. Want er wordt hier gesproken van overtreding. Kijk eens het laatste vers. En het leger zal hem overgegeven worden met het dagelijkse offer omwille van de overtreding. Zie je dat? Dus er is een duidelijke reden waarom de Heere Gods de macht geeft aan die laatste koning om zich te vergrijpen aan dat heiligdom en aan die heiligen. Er is hier sprake van overtreding. Vers.
Ik zit een beetje verwacht dat dat alles klopt.
Kom ik straks op terug, vers. Ik stel je misschien een beetje op de proef, maar hier wordt het duidelijker in de uitleg van het visioen. In vers 23 tot vers 25. En het laatst van een koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. En op ontstellende wijze zal hij verderf brengen. En wat hij onderneemt zal hem gelukken. Machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. Hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de vorst der vorsten zal hij optreden. Doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Zie je, nu wordt er gesproken over de vorst der vorsten. Dus hier is het al duidelijker tegen wie dat hij zich richt. Ja, voor ons is het nu overduidelijk wie dat de vorst der vorsten is. Maar en heel nadrukkelijk, de Heer Jezus Christus, en wordt de vorst der vorsten genoemd. Maar inderdaad, in het Oude Testament staat het heel nadrukkelijk voor Yahweh. Niet zozeer voor de koning van Gods volk, maar voor Yahweh zelf, de vorst der vorsten. Maar hier kunnen we leren uit de uitleg dat die kleine hoorn, die laatste koning die zal opstaan, eigenlijk koning is die komt als klap op de vuurpijl. Hij is eigenlijk de ultieme boosdoener. Wanneer de maat vol is van al die koningen, dan komt hij eigenlijk als de druppel die de emmer doet overlopen. Zo moet je het zien. Ja? Al het kwaad dat je in al die koningen ziet die aan hem vooraf gaan, wordt eigenlijk samengebald en vermenigvuldigd in die allerlaatste koning. Hij is de belichaming van het kwaad. Hij is de ultieme boosdoener. En hoe zal hij handelen? Wel, uitermate sluw en wijs, bedreven in de boosheid, en hij wordt gedreven niet door menselijke kracht, hè? Maar er wordt nadrukkelijk gezegd dat zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. En toch zal hij op ontstellende wijze verderf brengen. En zal alles wat hij onderneemt gelukken. Ja, als je goed leest en erover nadenkt, dan kan je niet anders dan die kracht die hij vertoont toeschrijven aan hogere machten. Aan bovennatuurlijke machten die hier in deze koning, zeg maar, een volle openbaring kennen. Ik denk dat die beschrijving voor zichzelf spreekt. En hij zal terreur, dood en verderf zaaien. En wat heel opmerkelijk is, dat hier aangezegd wordt dat er velen zijn die het nooit zullen zien aankomen, want hij zal onverhoeds velen verderven. Je zal deze laatste koning niet zien aankomen. Ineens is hij daar. En als hij er is, zal hij terreur, dood en verderf zijn als nooit tevoren gezien. Hij legt een grenzeloze hoogmoed en arrogantie aan de dag. Ja, de koningen van deze wereld, hè, beginnende bij Nebukadnezar in het boek Daniel, was al hoogmoedig. Maar deze man kent geen grenzen. Hij richt zich tegen de vorst der vorsten. En natuurlijk, dan kan het niet anders, dat hij ook door die vorst der vorsten zonder mensenhanden zal vernietigd worden. Of anders gezegd, deze koning zal van het toneel verdwijnen, maar het zal geen menselijke oorzaak hebben. Het zal God zelf zijn die deze lasteraar, deze hoogmoedige, arrogante persoonlijking van het kwaad zal teniet doen. Zelfs dat ik hier nog iets ging kunnen vinden om uw vraag te beantwoorden, maar vraag maar nog wat je wou vragen in het vorige stukje over die
dagelijkse offer.
Ja,
die zaradi velik op hemde, de klimaxen tegen, dus de antichrist is dus richten tegen de voorste vorsten, tegen Christus eigenlijk. Dan is de tempel dus nog al lang voorbij. Die zal in die tijd eigenlijk, van onze tijd en komende tijd, en de tempel dus is al achter, ja.
Tuurlijk.
Maar hier spreken wij terug van, het talens offer zal even mom worden, dus, maar het talens offer is al weg. Vandaar dat je niet meer weet.
Ja. Maar, zoals ik al vaak heb aangegeven, wordt er over de toekomst gesproken in de beelden van het verleden. Absoluut, absoluut. Dus onder het oude verbond was er heel duidelijk de instelling van de Heere God dat in de tempel een morgenoffer en een avondoffer moest gebracht worden. Wat was de betekenis daarvan? Herinner je dat nog? Ik heb dat nog dan wel gezegd. Ook al? Maar onder heel het oude verbond.
Dat die kandelaar constant moest blijven branden, was dat dan?
Niks met kandelaar te maken. Het gaat over een morgenoffer en een avondoffer. Elke dag moest dat gebracht worden.
Voortdurend weg al bezig,
zeg. Jullie zien het te persoonlijk. Uiteindelijk is die tempel, tabernakel, de woonplaats van God. De plaats waar God zijn naam aan verbonden heeft. En daar moet hij dan ook geëerd worden als God. Dus dat morgenoffer en dat avondoffer is er eigenlijk als een bestendig teken dat uiting heeft dat God alleen God is en waard is om geëerd en geofferd te worden.
Wat dat in de hemel nu gebeurt, die openbaring gezien hebben dat God dag en nacht aanbeden wordt.
Inderdaad, zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja? Maar als je bekijkt in die context van die tempel, die plaats waar dat God zijn naam aan verbindt, en waar hij die eer krijgt. Hè? Want er is maar aan één plaats dat God zijn naam verbonden heeft. En dat was onder het oude verbond aan Jeruzalem. Dat was de stad van de grote koning. Daar werd hij geëerd om wie hij is. Schepper van hemel en aarde, de koning der koningen, de heer der heren. Nu, als hem dat offer ontnomen wordt, dat betekent dat hem die eer niet langer gegeven wordt. En het is daar dat er op aangestuurd wordt. Het gaat niet zozeer om een offer of wat dan ook. Het gaat erom dat die laatste koning erop gericht is om God alle eer die hem toekomt te ontnemen. Om die plaats waaraan dat God zijn naam verbindt van de kaart te vegen. Ja, dat gaat het hem om. Dus,
zal ook denk ik aan de Sabbat moet hij hem ook doen?
Dat komt er ook mee. Omdat die Sabbat eigenlijk staat voor de relatie tussen God en zijn volk. De Sabbat niet langer eren betekent eigenlijk dat God niet langer geëerd wordt als de schepper. Dat God niet langer geëerd wordt te midden van zijn volk. Ja. Nog?
Dus het schijnt dat de tegenstander zegt tegen de Heer en die verzoeking. Als je niet aan bidt, want ik hoor je en ik kom en krijg je geen. Dat komt ook een beetje op neer.
Dat zit er ook in vervat, inderdaad, dat zit er ook in vervat. Nu, met dat we dat allemaal overdacht hebben, dat is de bagage die we al hadden, van Daniël hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8, kunnen we kijken naar dat stuk, in Daniël hoofdstuk 11, vers 21 tot en met vers 45, en we gaan stukje per stukje het gedeelte doorlopen. Ik wil u natuurlijk maar wijzen op de hoofdpunten, die belangrijk zijn, want dat was eigenlijk ook de bedoeling van deze studie van Daniël, die belangrijk zullen zijn, om later, zo de Heer wel, het boek de Openbaring te behandelen. Ja? Vers 21. En in zijn plaats, dus die koning die in vers 20 beschreven wordt, die ineens verdwijnt, volgt er vers 21 een andere koning. En hij lijkt eerst alsof hij een van de zoveelen is die al de revue gepasseerd is in dat hoofdstuk. We hebben er al een heel deel gezien. Maar niets is minder waar als we beginnen te lezen. En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht. Onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken. Alles overstromende strijdkrachten zullen voor zijn aangezicht weggespoeld en vernietigd worden. Ja, ook een vorst van het verbond. En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen. Zo zal hij omhoog komen en sterk worden met weinig volk. Onverhoeds zal hij in de vruchtbaarste streken van het land komen en doen wat zijn vaderen nog zijn voorvaderen gedaan hebben. Roof en buit en haven zal hij voor zijn mannen uitstrooien. Ook tegen de versterkte plaatsen zal hij plannen beramen, maar slechts voor een tijd. Wat er hier in die eerste vers van Matthäus niet klopt, als je moet denken aan Antiochus Epiphanes de vierde, is het feit hoe deze man aan de macht komt. Antiochus Epiphanes was van koninklijke afkomst. Dus je kan al niet zeggen dat dit overeenstemt, want hier wordt er gezegd dat deze man die hier aan de macht komt, de koninklijke waardigheid niet wordt toegedacht. Kan je moeilijk zeggen van iemand die van koninklijke bloede is, en die in de tweede, derde of de vierde plaats troonopvolger is. En dat was Antiochus Epiphanes wel. Dat even te zijn. Dus om me aan te geven, dat de details al met die koning niet stroken eigenlijk met de volle toedracht van dit gedeelte. Ik ga maar enkel hierop wijzen. Verder wil ik daar niet op ingaan. Maar wat we hier zien, is dat die koning totaal onverwacht ineens uit het niets aan de macht komt. En de middelen die hij daarvoor gebruikt is sluwheid en misleiding. Blijkbaar is er niemand die met hem rekening houdt. Ziet men in deze figuur geen enkele bedreiging, laat staan dat ze in hem een potentiële leider zien. En toch is hij daar ineens uit het niets. Heel opmerkelijk. Want in het boek de Openbaring komt de laatste koning, komt de antichrist, ook ineens. Op het appel, uit het niets. Dat heeft alles te maken met het feit dat de macht die boven die laatste vorst staat, die hem direct stuurt, de Satan, de slang, de draak genoemd in het boek de Openbaring, zelf aan banden is gelegd. En op een bepaald moment ruimte krijgt en dan al zijn macht geeft aan deze laatste vorst. Ik heb het u al erop gewezen. Als je wilt iets van de antichrist begrijpen, dan moet je kijken en zien dat hij het tegenovergestelde is, de kopie is, maar dan in tegenovergestelde zin van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Net zoals de Zoon de macht krijgt toebedeeld van de Vader, zo zal die antichrist zijn macht verkrijgen van Satan en de oude slang. Dat staat er letterlijk in Openbaring hoofdstuk 17. Dat hij die macht toebedeelt. Natuurlijk staat God er nogmaals boven. Maar net zoals God de Vader de macht bedeelt aan de Zoon, toebedeelt aan de Zoon, zo bedeelt de Satan de macht toe aan zijn verpersoonlijking, aan zijn belichaming, de antichrist. Ja? En dan zie je dat het ineens gebeurt en dat die figuur uit het niets, zeg maar, opeens op het appel komt. Nu, we vinden heel nadrukkelijk, en daar wil ik toch wel de aandacht op vestigen, dat deze koning in zijn opgang met niets of niemand kan tegengehouden worden. Alles overstromende strijdkrachten, die zullen voor zijn aangezicht weggespoeld en vernietigd worden. Let op dat beeld. Alles overstromende strijdkrachten, die zijn in de schrift altijd een beeld van een gigantische macht die een land overspoelt. Maar wat staat er hier? Dat zo'n immense legermacht gewoon door zijn voor zijn aangezicht weggespoeld en vernietigd wordt. Wederom zien we dat er hier meer aan de hand is over een letterlijke koning. Dat er hier andere machten, hogere machten aan het werk zijn. Er is niets dus of niemand opgewassen wanneer hij zijn opgang maakt. Er wordt hier ook gesproken over het feit dat hij ook een vorst van het verbond zal vernietigen. Hier, in dit stukje, een vorst van het verbond. Nu, het is overduidelijk dat het verbond, straks komt het ook nog aan bod, wordt er gesproken van een heilig verbond, dat dit spreekt over de relatie tussen wij en zijn volk. Wie is die vorst van het verbond? Wel, ik denk dat we hier allereerst moeten denken aan het feit dat het volk van God, wanneer dat God het wegstuurt uit het land, heeft het dan ooit nog een koning gekregen? Wanneer ze terugkwamen in het ballingschap? Nee. De eerstvolgende koning die zich aandient en die zich benoemt als koning, is eerstvolgende koning die zich benoemt, zichzelf beroept de koning van Gods volk te zijn. Wie is dat?
Jezus.
Nee. Inderdaad, de Heer Jezus, niet Herodes, hè?
Dat was toch ook die met valse aanspraak?
Ja, maar het feit dat hij niet de legitieme koning is, wordt toch bewezen uit het feit dat hij ook maar uit de handen eet van de Romeinen? Ja, en hij heeft dan gekregen die titel van de Romeinen. Maar de eerste die echt Gods gezalfde noemt, is de Heer Jezus Christus, ja? Dus in gans die tussenperiode, zeg maar vanaf de ballingschap, tot op de komst van de Heer Jezus Christus, is er geen koning onder Gods volk. Maar wie heeft er dan de hoogste macht onder Gods volk? Inderdaad. En dat is ook geloof ik wat hier aangeduid wordt. Het blijkt ook in de dagen van de Heer Jezus dat de hoogpriester enorm veel aanzien en enorm veel macht heeft. En meer macht heeft dan Herodes zelfs. Dus wat wordt er gezegd? Wel, dat die vorst zich zal keren tegen de hoge priester of de hoogste geestelijke leider onder Gods volk en dat hij uit de weg wordt geruimd. Ik denk dat dat synoniem staat voor het feit dat deze antichrist, zoals we dat nu ook zo vaak zien in de verdrukking, dat die macht zijn pijlen richt tegen de geestelijke leiders. En als we nu de berichten ook horen van onze broeders en zussen die vervolgd worden in landen als China of noem maar op, Noord-Korea, dan zie je dat de vijandigheid zich voornamelijk richt tegen de leiders van Gods volk. En dat is denk ik wat hier ook heel nadrukkelijk in voorgesteld wordt. Maar er is meer. Kijk, deze koning heeft er geen moeite mee om een verbond te sluiten met iemand, hè, een verbond te sluiten en dan vervolgens dat verbond te verbreken. Hoe dat het hem uitkomt, hij gaat allianties aan, hij sluit verbonden met anderen, en wanneer het hem goed uitkomt, dan verbreekt hij die gewoon. Ja? Dat zag je bij Hitler bijvoorbeeld ook. Hij had ook een verbond met Rusland, maar het heeft niet lang stand gehouden. Want voordien wist hij al dat hij ooit Rusland ging aanvallen. Dat zien we hier ook heel nadrukkelijk bij deze laatste vorst, dat hij geen enkele moeite heeft om verbonden dat hij sluit ook te verbreken. Let wel dat er hier meteen ook weer gezegd wordt dat deze koning zijn sterkte niet gelegen is in zijn aanhangers. Zo zal hij omhoog komen en sterk worden met weinig volk. Dus zijn sterkte van deze koning is absoluut niet gelegen in zijn achterban. Nee, hij heeft weinig volk en toch is hij zo sterk. Heeft hij zo'n geweldige impact. Opnieuw wijst dat erop dat er hier andere machten in het spel zijn. Wat we verder ook vinden, is dat hij in tegenstelling tot al die koningen die hem vooraf zijn gegaan, waar die koningen zelf gericht waren om zoveel mogelijk rijkdom en eer en roem te vergaderen, dat deze koning voor zijn medestanders enorm gul, enorm mild en royaal is. Hè? Er wordt nadrukkelijk gezegd dat hij, in tegenstelling tot de voorvaderen en tot de vorige koningen die er geweest zijn, roof en buit en haven zal hij voor zijn mannen uitstrooien. Zie je dat? En daarin zie je ook weer dat hij wie naaapt? De Heer Jezus Christus, die ons allen laat delen in zijn erfenis. In Jesaja 53 staat er, hij zal met machtigen. Inderdaad, ja. Dus zie je hoe dat deze man iedere keer de tegenhanger is, het omgekeerde laat zien. En hij heeft heel nadrukkelijk grootse plannen. Deze man komt aan de macht. En wanneer hij aan de macht komt, is hij niet van plan om het daarbij te laten. We vinden nadrukkelijk dat hij zijn oog werpt op andere versterkte plaatsen, dat hij plannen beraamt. Dus hij heeft een volledige uitgewerkte veroveringsstrategie, een lange termijn plan, waarin hij van alles wilt realiseren, hè? We hebben nog zo iemand gekend, die bouwde aan een 1000-jarig rijk, of hij dacht het toch, ja, Hitler, en hij had ook een uitgebreide strategie om niet alleen Europa te veroveren, maar ook Rusland te veroveren. En indien dat het zelfs nodig was, was hij al bezig met plannen te berammen om naar de Verenigde Staten te trekken. Ja, het is nooit zo ver gekomen, maar hij was er wel allemaal mee bezig. Maar, net zoals met Hitler, vinden we dat bij deze man, wat hij ook mag beramen, het is slechts voor een tijd. Dat betekent dat hij zijn tijden, zijn dagen, zelf niet in de hand geeft. Alhoewel er zo'n geweldige supermacht hier te zien is, dat er bovennatuurlijke machten aan het werk zijn, zie je toch dat zijn dagen geteld zijn. Zijn tijd is echter van meet af aan duidelijk bepaald. Dan lezen we in vers 25 tot 7. Ik ga gewoon door. Hè. Als je iets wil weten, moet je mij maar onderbreken. Want ik moet op tijdschema blijven, want Timothy. Dus, we lezen in vers 25. Ook zal hij zijn kracht en zijn moed richten tegen de koning van het zuiden. Met een groot leger. En de koning van het zuiden zal zich te strijden rusten met een uitermate groot en sterk leger. Maar hij zal geen stand kunnen houden. Want men zal plannen tegen hem beramen. Zijn eigen tafelgenoten zullen hem afbreuk doen en zijn leger zal wegspoelen. En er zullen vele verslagenen vallen. En die beide koningen zullen kwaad in de zin hebben. En aan een tafel gezeten zullen zij leugens spreken, maar het zal niet gelukken. Want nog toeft het einde tot de vastgestelde tijd. Wat we hier vinden is dat deze koning van het zuiden, de tegenstander van de koning van het noorden doorheen dit ganse visioen, voor deze laatste koning niet kan stand houden. En dat heeft alles te maken met het feit, niet dat zijn legers zo sterk zijn van die koning van het noorden, dat die koning van het zuiden er niet tegenop kan, maar het heeft alles te maken met het feit dat deze koning van het zuiden in zijn eigen entourage, onder zijn eigen vertrouwensmannen, dat er daar verraad gepleegd wordt. Dus met andere woorden, wat zien we hier? Dat die laatste koning bondgenoten heeft onder de directe vertrouwenskring van die koning van het zuiden. En dat die koning eigenlijk van binnenuit onderuit gehaald wordt. Al zijn zijn legers zoveel machtiger, toch kan hij geen stand houden. Want van binnenuit, ja, er zitten verklikkers, verraders, die aan de kant staan van de koning van het noorden.
Dus je kunt wel zeggen dat die, zou je dat kunnen zeggen, dat de koning de laatste daar uit het noorden komt? Maar je gaat van het noorden, neemt het sieraad in de zak en zegt nu tegen het zuiden.
Ja, maar we hebben gezien dat dat volledig in het kader past van die, het beloofde land, waar het volk naartoe teruggekeerd was, de tempel aan het opbouwen was. En dat er duidelijk getoond wordt dat in de directe geschiedenis eigenlijk Gods volk die de tempel weer opbouwt een speelbal zal zijn van die noordelijke en zuidelijke machten. Ja? Dus het is in volledig in dat plaatje dat geschilderd wordt. Ik denk dat je moet letten op die details. Ik denk dat je voornamelijk moet letten op hoe dat het hier in zijn werk gaat. En dat die koning te werk, of dat hij te werk gaat om het zo te zeggen. Ja? Dus hij heeft medestanders in de directe omgeving van die koning van het zuiden, waardoor dat die koning van het zuiden geen stand kan houden tegen hem. En dan gaat die koning van het zuiden nog proberen de meubels te redden. En wat gaat hij doen? Wel ja, dan gaat hij een rode tafelconferentie aanrichten. Als hij ziet dat hij zijn macht verliest, de koning van het zuiden, dan gaat hij toch proberen rond de tafel te gaan zitten met de koning van het noorden. Maar wat vinden we nadrukkelijk? Dat beide koningen, zowel die koning van het noorden als die koning van het zuiden, kwaad in de zin hebben. Of anders gezegd, er wordt een poging gedaan om tot een vergelijk te komen, misschien wel een verdrag op te stellen, maar beiden hebben een verborgen agenda.
Is dat dan politiek huwelijk?
Hier niet. Huh? Hier niet. Dus we hebben twee keer zo'n politiek huwelijk gezien in de daaraf een voorafgaande geschiedenis. Maar hier gaat het over het feit dat die koning van het noorden en die koning van het zuiden, zogezegd, van beide kanten een verdrag willen, maar elk hebben ze hun eigen agenda en willen ze eigenlijk de ander bedriegen. Maar het mooie is dat er een derde partij is die daar een stokje achter steekt. Want er wordt nadrukkelijk gezegd, maar het zal niet gelukken. Geen van beiden zullen ze een slag thuis halen, want nog toevoegt een einde tot een vastgestelde tijd. Een definitieve ontknoping wordt hier eigenlijk uitgesteld. Ja. Geen van de partijen komt hiermee een stap verder in zijn opzet. En het is Gods werk die dat verhindert. Omdat het einde nog niet gekomen is. Dus het mooie is, dat je ziet in dit alles, dat God steeds weer de controle over alles geeft. Alles orchestreert, alles gebruikt om zijn plan te volvoeren. En dat moet ons bemoedigen. Natuurlijk kan je voorstellen dat die laatste koning, die koning van het noorden, dat hij helemaal gefrustreerd is als hij ziet dat zijn plannetje niet lukt. En dan moet hij natuurlijk zoeken om zijn woede te bekoelen. En dat doet hij. En wat volgt? Vers 28 tot en met vers 30. Dan gaat hij, en nu komt er een serieuze wending in dit gedeelte. Dan gaat hij zich richten, kijk maar, zal zijn hart richten tegen het heilig verbond. Daar komen we straks op terug. Hij keert wel met een zekere overwinning op de koning van het zuiden terug naar zijn land. Maar het is geen volledige overwinning. En hij is niet geslaagd in zijn opzet. En hij is, ja, teleurgesteld. En dan moet er iemand zijn natuurlijk waarop hij zijn woede kan koelen. En die woede zal het volk van het heilig verbond zijn. Want, maar het zuiden heeft hij nog niet gedaan. Hij probeert opnieuw het zuiden binnen te vallen. Hij wil zich verder uitbreiden richting zuiden. Maar we zien dat hij moet zijn plannen staken, omdat er een bedreiging komt uit het westen. En die schepen van die Kittiërs, daar worden volkeren aan verbonden, maar eigenlijk gaat het hier gewoon over een dreiging uit het westen. Dat zijn de landen aan de Middellandse Zee. Daar zijn de Kittiërs. Ja, dat is niet een specifiek volk, maar daarmee worden de volkeren omschreven aan de Middellandse Zee. Dus er is een andere bedreiging die hem eigenlijk weerhoudt om verder te trekken in het zuiderland. Ja. Maar wat het belangrijkste is, is dat naar aanleiding van het feit is dat hij, we zien hem enorm snel naar de top stijgen. Hè. Het lijkt alsof dat er niks of niemand hem kan tegenhouden, maar dan sputtert de motor ineens. En dan zie je wanneer dat de motor sputtert, dat hij meer en meer zijn pijlen gaat richten tegen het heilig verbond. Er wordt nadrukkelijk gesproken over een heilig verbond. Nu, een heilig verbond, een verbond bestaat altijd uit twee partijen. Als het gaat om het heilig verbond, is het verbond tussen Yahweh en zijn volk. Dus dat betekent, als hij zich richt tegen Gods volk, dan richt hij zich ook tegen Yahweh. En dat gaan we nu heel sterk zien en wat volgt. Dus die punten van overeenkomst met hoofdstuk 7 en 8 die we net met elkaar overlopen hebben, die zullen nu, in dat stuk die er nog volgt, naar het einde toe, zeer sterk op de voorgrond treden. Vers 31 tot 34. Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. En zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen. Het dagelijks offer doen ophouden. En een gruwel oprichten die verwoesting brengt. En degene die zijn misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen. Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. En de verstandigen onder het volk, die zullen velen tot inzicht brengen. Maar ze zullen een tijd lang struikelen, door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. Doch terwijl zij struikelen, zullen zij een kleine hulp vinden, en dan zullen velen zich in een huiglachtigheid bij hen aansluiten. Dus wat zien we? Dat hij zich richt tegen het heilig verbond. Het heiligdom wordt hier genoemd, de vesting, zoekt hij te ontheiligen. Het dagelijkse offer wil hij doen ophouden en hij wil een gruwel oprichten die verwoesting brengt. Of anders gezegd, God troont onder zijn volk in het heiligdom. Hij wil die troon van Yahweh ontheiligen. En het eerbetoon dat hem elke dag opnieuw in die offers, wordt gesproken over het dagelijkse offer, dat in die dagelijkse offers aan Gods gebracht wordt, die wil hij doen opgehouden. Hij wil het heiligdom uiteindelijk ontheiligen en het wordt een gruwel omwille van de afgoderij die er gepleegd wordt. Ja. En hij richt zich hier, en dat is wel kenmerkend, dat hij zich gaat richten en bijzondere aandacht geeft voor mensen die al jegens de Heere God ontrouw zijn. Die mensen wil hij verenigen rond zichzelf. En ook de mensen die zich misgaan tegen het verbond. En wat, hoe doet hij dat? Door misleiding en door vleiende woorden. Dus wat we hier nadrukkelijk vinden, is dat deze man zich niet enkel richt tegen het heiligdom, maar dat hij zich ook specifiek richt op alles en iedereen, weliswaar de naam draagt met God verbonden te zijn, maar die het niet is. En we vinden dat er onder de zij die toch nog getrouw zullen zijn, dat er al velen zullen zijn die bij hen zullen, zich zullen aansluiten. En die worden ook huichelaars genoemd. Allemaal door toedoen van deze laatste koning. We vinden dat naast het feit dat hij de ontrouwen en de afvalligen misleidt, dat de getrouwen uitdrukkelijk vervolgd worden. Daar straks meer over. Maar het lijkt hierop, als je dat stuk leest, dat hij, die laatste koning, die ontrouwen en afvalligen achter zich aankrijgt en dat hij op hun steun ook kan rekenen in die vervolging. In andere woorden, die ontrouwen, die worden voor hem gewonnen en die keren zich tegen de getrouwen van God. Die geraken steeds meer geïsoleerd. Er wordt hier gesproken dat zij een kleine hulp vinden. Je zou beter kunnen vertalen, een weinig hulp vinden. Juist dat er nadrukkelijk gezegd wordt dat ze heel weinig steun krijgen van buitenaf. Integendeel, er zijn nog juist heel wat mensen die zich bij hem voegen in huichelachtigheid. Dus met andere woorden, het gevaar komt ook uiteindelijk voor hen ook van binnenuit. Ze worden vervolgd, ze krijgen weinig steun van buitenaf en er dreigt gevaar van binnenuit. Dus wat vinden we? Dat door toedoen van die laatste koning, dat er een duidelijke scheiding gemaakt wordt, er wordt een weg geslagen tussen hen die trouw zijn en hen die afvallig zijn. Zie je dat? Er komt een duidelijke scheiding. Zij die getrouw zijn, waarvan lezen we nadrukkelijk dat ze zullen beroofd worden, dat ze gevangen gezet zullen worden, dat ze zullen gemarteld worden, dat ze zullen gedood worden. Of anders gezegd, het is een woord van grote nood. Zoals Daniel het zelf aangaf. Er liggen beroerde tijden in het verschiet voor de getrouwen onder Gods volk. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Want er wordt nadrukkelijk gezegd dat er onder Gods volk zijn die God kennen. En zij zullen sterk zijn en daden doen. Ja, niet in zichzelf. Maar wat wordt er bedoeld met zij die God kennen? Ze worden zeker gesteund. Maar zij die God kennen in het Oude Testament zijn altijd mensen.
Relatie.
Inderdaad, die relatie hebben met God. Die weten, en kijk maar eens van de belofte van het nieuwe verbond, wordt er in Jeremia gezegd: ik zal hun zonden heensins gedenken, en zij allen zullen mij kennen, zegt de Heer, van de kleinste tot de grootste. Dus iemand die God kent, wordt daar omschreven als iemand die weet dat zijn zonden vergeven zijn en die relatie heeft met God.
We hebben gezien bijvoorbeeld dat ze de verspreiding van een beloofde land gedaan hebben. Die twee maasten, Jozua en nu, die oproepen dat volk zegt van ja, dat ze er wel degelijk een relatie om doen. Dat degene dat ze wel degelijk wisten.
Ze vertrouwden God, he. Ze kenden hem in het opzicht en wisten dat hij bemachtigd was om die grote vijanden te niet te doen. Inderdaad, Christophe, dat mag je zeker zeggen. Ja. Maar er wordt er gesproken dat er onder het volk zijn die God kennen. En ze gaan sterk zijn in die periode. En ze gaan daden doen. Wat betekent dat? Wel dat ze er gewoon in slagen. Zit er gewoon overwinnaars in. Door hun volharding en door hun trouw. Dat zijn die sterke daden. Als je onder zoveel tegenstand, onder zoveel moeite, staande kunt blijven. En trouw kunt blijven naar God. Zijn dat geen sterke daden? Dat is wat deze mensen gaan betonen. En dat is wat er in hen zal gewaardeerd worden. Dat ze ondanks alles trouw zijn en volharding betonen onder al die moeilijke omstandigheden. En er gaan er sterven. Maar weet je wat het mooie is? Nou, dat wordt zo weinig gezien en zo weinig begrepen. Het mooie is dat zij die sterven en lijken te verliezen, Juste lekker de Heer, de grote overwinnaar zijn. Dat gaat, ja, klopt nu al vooruit, maar in het boek de Openbaring vind je dat zo heel nadrukkelijk. Daar wordt dat uitgewerkt. De Heer Jezus leek de grote verliezer hier op aarde toen hij gekruisigd en gedood werd. Maar juist in die dood is hij de grote overwinnaar. En allen die hem navolgen, worden ook zo gezien in het boek de Openbaring, dat ze overwinnaars zijn als ze trouwen tot in de dood. Want wie is er die aan het boek, begin van het boek de Openbaring gezien wordt? Met die sleutels in zijn hand, die de macht heeft over de Hades en de dood. Voilà. Dus die dood vormt voor hen geen enkele bedreiging meer. En als ze trouw zijn tot in de dood, dan zijn ze niet hun losers, maar dan zijn ze de overwinnaars. Ja? Dus dat ligt hier al in beginsel en vervat, maar dat wordt in het boek de Openbaring veel breder uitgewerkt. Ja? Dus zij die God kennen, worden hier gezien als mensen die inzicht hebben. Of anders gezegd, mensen die de tijden verstaan, die precies weten wat dat er gebeurt. En het zijn die mensen die gewoon verantwoordelijk zijn voor vele anderen. Hè. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen. Zie je dat? Maar dat betekent niet, omdat ze sterk zijn en machtige daden doen, dat er hen niks kan overkomen. Nee, maar ze zullen een tijd lang struikelen door zwaard, vuur, gevangenschap en beroving. Zie je dat? Dus de weerstand die ze bieden tegen die laatste koning is niet met geweld. Daarom maak ik ook niet graag geen verwijzing naar die periode van Antiochus Epiphanes en de helden van toen. Want iedereen weet dat de Joden toen de wapens opgenomen hebben. Dat is niet de bedoeling, hè? En daar zien de Joden nu weer naar uit, om de wapens te kunnen opnemen. Ze denken zelf dat ze een vrijheidsstrijd moeten strijden. Maar dat is niet de manier waarop bij God welgevallig zit. Dat blijkt hier ook heel nadrukkelijk. Je weerstaat die boze koning door je toewijding en geloof en niet door geweld. Dat is de manier waarop de overwinnaar zit. Dus dat is wat dat in het boek de Openbaring veel breder uitgewerkt wordt. Wat de Heer het verhunt, gaan we daar wel heel veel aandacht aan besteden. Want ik denk dat dat iets is wat dat in de heden onder de christenen, in de evangelische christenen, niet gezien wordt. Men is enorm bang voor wat er hier beschreven wordt en men hoopt dat men dat allemaal niet gaat meemaken. Waarom? Omdat men niet echt inziet dat we geroepen zijn om in de voetsporen, algemeen dan spreek ik, in de voetsporen van onze Heer te gaan. Ik kan wel gemakkelijk zeggen, neem je kruis op, maar weet je wel dat iemand die zijn kruis opnam, wist dat het ticketje heen was, maar het ticketje terug, hé? Hey, dat is toch waar, maar iemand die moest zijn kruis opnemen, wist dat hij ergens naartoe ging, maar dat hij niet meer ging weerkeren, hè? Dus, we zijn geroepen om de Heer Jezus te volgen. En dat betekent niet dat ik hier gewoon het martelaarschap promoten en wat dan ook. Maar we moeten wel zien dat getrouw zijn tot in de dood juist dat is wat dat onze Heer tot overwinnaar maakt. En dat iedereen die hem navolgt ook tot overwinnaar maakt. Als we dat niet zien, hebben we nog weinig begrepen voor wat het betekent om de Heer Jezus te volgen. Ja. Het is allemaal zo'n romantische invulling gekregen in onze dagen. Maar in Noord-Korea is het niet zo romantisch waar je christen wordt. Vers 35 tot vers 38. We zijn er binnen met mensen.
Dus ook omdat men zo'n waal voor het leven, dat men niet weet hoe het eigenlijk is, om christen te zijn eigenlijk.
De christen van het eerste uur aan zo gemakkelijk niet lekker weer, hè? De hemelse man, lees maar, hè, weet het leven eigenlijk in een heel uitzonderlijke situatie hier in het Westen. En ik geloof dat we dat veel te weinig zien als christen. Dat we dat maar als normaal beschouwen. De Heer zegen toe is, en bent weer er goed.
Ja, eigenlijk. Van onze maatschappij en de verleiding aan de dikke van onze maatschappij.
Ja.
Dat is de verdrukking dat we willen doen. Dat totaal niet beseft en wat voor de wereld eigenlijk heeft. En dat er nou de broers en zusters mee mogen. We zijn nu weer in dat leven in de hemelse man.
Dat is niet normaal, hè?
Het klinkt niet eerlijk zo.
Ik ook niet dat gaat proberen,
dat zal
ook niet. Dat zal ook niet, Germijntje. En je hebt al heel veel glikken. En ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is dat we als gemeente ons moeten op voorbereiden. En ook onze kinders. En als de Heer niet weer komt, gaat de generatie achter ons zijn. Dat was daar moeten voorbereiden. We mogen er niet voorspiegelen dat hier allemaal pees en vree gaat bluffen, nee, dat allemaal zo goed zal zijn, lekker dan het weer de nu, hè. Als je niet voorbereid je dat moeilijke tijden, dan gaat het stuk moeilijk aan mijn meisje. En ik ben zo bang wat je dat gaat proeven, en als ik spreek met andere christenen, dat is een scenario van dat ze ver weg willen blijven, nee. Ze hopen dat de Heer gaat weer komen in het leven, en lekker zoals we het nu kennen, nee. Nee. Maar wat voor een misrekening zal het dan niet zijn, als je dat plotseling van vandaag op morgen in terecht komt. Want klimaat in ons land is al vijandig, he. Zwaar vijandig, he. We moeten nu al op ons taal beginnen passen. Wat zal het er niet op verbeteren, hè? We gaan nog meer in een hoekje gedrenkt worden. Neem dat maar van mijn aan. Dat scenario is helemaal niet zo ver af. Maar wat we moeten zien, en dat wil ik toch voornamelijk onderstrepen vanavond, is dat dat niet zinloos is. Want ik denk, waarom dat veel christenen dat bang voor zijn, is omdat ze denken van, oei oei, er komt oordeel van God, en ik moet toch geen oordeel ondergaan. De Heer Jezus heeft mijn oordeel gedragen, dus dat kan niet dat ik dat moet ondergaan. Ja, maar mensen, kijk je goed wat er hier staat. Sommigen van de verstandigen die zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeg gebracht worden tot aan de eindtijd. Want deze toeft nog tot een vastgestelde tijd. Dus wat zie je, die genadeloze vervolging die hier beschreven wordt, die heeft wel degelijk een duidelijke bedoeling in Gods plan. En wat is die bedoeling? Schifting, loutering, zuivering. Of anders gezegd, juist door die beproeving gaan de beproefden openbaar worden. Ja? Als je goud en zilver in de smeltkroes doet, wat gebeurt er? Dan wordt het alleen maar properder en mooier. Ja? Dat is de bedoeling. Loutering, zuivering. Dus het is geen straf, hè? En dat belangrijk is om dat hier te onderstrepen. Het is absoluut geen straf, maar het maakt deel uit van het louteringsproces. En van de schifting die er moet komen. Want herinnert u dat de Heer Jezus in de gelijkenissen zegt dat hij hem niet alleen het woord zaait, maar er komt dan nog zout terecht op die akker van de wereld, van een ander, een tegenstander. En dat ziet er in het opgroeien, nogal sprekend, gelijkaardige uit. Alleen kan je maar definitief het verschil zien wanneer dat het inderdaad in zijn volle bloei staat. Ja? Dus dat betekent ook dat die schifting naar het einde toe, wanneer dat die definitieve schifting gaat plaatsgrijpen, dat dat al moet zuiver, zichtbaar worden naar het einde toe. Ja? Dat zie je ook in het boek de Openbaring. Dus dat is heel normaal. Er is daar niks abnormaals aan. Maar ook geleerd in Petrus, dat het oordeel begint waar? Bij het huis van God. Ja? Het is eerst onder Gods volk dat de beproeving openbaar moet brengen wie dat er werkelijk de Heere trouw is. En ja, ook kan je nu iets beproeven als het degelijk is, als je het niet aan een test onderwerpt. Ja?
Dus die struikelen die zo heel slecht.
Wat wist u?
Dat die struikelen die zo tijden hebben. Als je gestruikeld zijn.
Struikelen hier in die context niet, nee. Nee. Om, ja, die gaan gewoon die wegvallen, nee. Ja. Waarom vallen ze weg? Omdat ze vervolgd worden, dat ze in de gevangenis geworpen worden. Ja. Het struikelen hier, je wil zeggen in de vorige sheet, hè.
Van
boven, zeg.
Ja. Het gaat er over de verstandigen. Je wordt niet verstandig genoemd ayafala hoort. Hè. Er is hier een duidelijk onderscheid tussen de verstandigen. Ja, struikelen kan ook betekenen echt dat er een einde komt aan je levenswandel. Nu laten we eens nog een stukje verder lezen, want er wordt nog iets gezegd over die antichrist. En, vanaf door te beginnen. En de koning zal doen wat hem goed denkt. En hij zal zich verhoovaardigen en zich verheffen tegen elke god. Zelfs tegen de god der goden. Zal hij ongehoorde woorden spreken en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is. Want wat vastbesloten is, geschiet. Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan. Op de lieveling der vrouwen, nog op enige andere god zal hij acht slaan. Want tegen alle zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren, de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden. Dus die genadeloze, brutale koning die ik hier bewust een beest genoemd heb, hè, omdat hij in zijn manier waarop hij met mensen omgaat, nog slechter is dan dat hij, of die met beesten omgaat. Die persoon, die koning, is wel geen atheïste. Je verzet zich tegen alles wat dat God noemt. Je verzet zich zelfs tegen de God der goden. Maar hier blijkt heel duidelijk dat hij toch op één God zal acht slaan en hem vereren. Ja, zie je dat?
Zijn eigen God
zeker. Niet zijn eigen God, het is niet zichzelf dat hij verheerlijkt als God. Dat wordt dus vaak de fout die gemaakt wordt, dat alles te maken met het feit, wat ik dat straks al aangaf, hè? Herinner u, Vader, Zoon, Heilige Geest, dat tegenover staat de Satan, de Antichrist, ja, en de valse profeet staat voor de Heilige Geest in het boek de Openbaring, dat die wel degelijk, die Antichrist, lekker dat de Heer Jezus de Vader alle eer heeft, de Antichrist, de slang, de tegenstander alle eer heeft, ja. Dat is wat je gaat zien in het boek de Openbaring. En dat zit hier al achter. Ja? Uiteindelijk is dat de God die de vaderen niet gekend hebben. Ja? Ze vereerden goden die allemaal verbonden waren met de zee, met de bergen, met een bepaalde land. Maar deze koning vereert een bovennatuurlijke macht. Ja? Die hem bekrachtigt. En dat gaat duidelijk worden natuurlijk in het boek de Openbaring. Dat de grote draak is. De slang, de tegenstander, de Satan, de aanklager van de broeders, wat hier al genoemd wordt. Ja? Hier de God der vestingen, ja. Men weet niet precies wat dat daarmee bedoeld wordt. Men denkt hier aan een oorlogsgod, omdat hij voornamelijk gaat strijden. Hè, en dat is heel goed mogelijk dat dat daarmee bedoeld wordt. Maar het gaat erom dat de God is die door zijn vader niet gekend is. Dat is hier het belangrijkste, in moet zien.
En wie is dat in de lieve vrouw?
Waarschijnlijk de God Tammuz wordt daarmee genoemd. Ja. Dat is ook een afgod die vereerd werd onder Gods volk in het beloofde land eertijds. En die beschreven staat in profeet Ezekiel. Met die vrouwen die dat wenen. De God Tammuz bewenen, wordt er dan druk gezegd. Maar ik wil daar ook niet te veel aandacht aan geven. Ik wil dat je de belangrijkste dingen ziet. Ja. En dan komen we mee tot het laatste stukje. Vers 39 tot 41. En hij zal optreden tegen de versterkte vestingen met de hulp van de vreemde God. Zie je dat? Er wordt nadrukkelijk gesproken over een vreemde God. Ieder die deze erkent, die vreemde God erkent, zal tot grote eer komen. En hij zal hen tot heersers maken over velen. En grond aan hen toebedelen als beloning. Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het zuiden in botsing komen. En de koning van het noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen. En hij zal de landen binnenvallen en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het Siratland zal hij binnenvallen en velen zullen struikelen. Maar aan zijn macht zullen ontkomen Edom, Moab en de keuder Ammonieten. Dus wie dat deze God hier is, dat blijft onbekend. En ik geloof dat het tijdelijk wordt in Openbaring dat het gaat om de draak. En de grote vuurrode draak, de Satan. En treffend zie je dat al wie dat deze God erkentelijk is, hier ook gezien wordt als succesvol en voorspoedig. Net zoals allen die het merkteken dragen in het boek de Openbaring, succesvol en voorspoedig zijn. Hier wordt er ook nadrukkelijk gezegd, wie dat deze vreemde God erkent, zal tot grote eer komen. Zie je dat? Zal tot heerser gemaakt worden. En hij zal grond toebedeeld krijgen als beloning. Zie je weer de karikatuur van de Heer Jezus Christus? Want wat is ons deel die met de Heer Jezus verbonden zijn? Verheerlijk te worden, gemaakt te worden tot medeheersers met hem en straks te regeren over de aarde. Zie je dat hier weer in verschijning? Hier, ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen. Hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toebedelen als beloning. Ja? Dat is weer een karikatuur hier dat je ziet van die koning, waarin dat hij iets, het omgekeerde, of beter gezegd, ja, de genezers naaapt. Wat hij moet in het verder van een stukje zien, is dat deze naaper, deze pseudo-Christus, net zoals de Heer Jezus beloofd is, wel dat alles en iedereen aan zich onderworpen is. Dat blijkt hier uit dat stuk. Jawel dat alles en iedereen zich onderwerpt aan hem. Ja? Zelfs zij die hier genoemd worden, Edom en de Moab en de keur van de Ammonieten, daar wil ik niet veel op ingaan, maar dat zijn wel altijd de aartsvijanden van Gods volk geweest. He. Vergeet dat niet. Ja? Dus zij die aan die macht lijken te ontkomen uit zo'n leest, zijn wel de historische vijanden van Gods volk die erin beschreven worden. En je moet er niet denken dat Gods volk gespaard blijft van deze volkeren. Ik denk dat je maar wellicht mag zeggen dat deze vijanden toch gewoon op een of andere manier in een alliantie treden met die koning, omdat ze samen die ene gemeenschappelijke vijand hebben. Dat is ook wat hij ziet in Psalm 2 trouwens. Ja? De volken die zich verzamelen en verenigen tegen God en zijn gezalfde. Ja, dus.
Gezond komen ze eraan.
Natuurlijk, ja. Ze sluiten, ja. Sluiten er een bondgenootschap. Dat is het laatste stukje. Wees sterk en moedig. Maar hij zal de schatten met machtigen van hout en zilver en alle kostbaarheden van Egypte en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn. Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat je in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. En hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig sieraad. Maar dan komt hij aan zijn einde zonder dat iemand hem haalt. Dus je ziet dat hij er alles aan doet om alle volkeren in zijn gareel te krijgen. In naaping van de Heer Jezus Christus. Hij zal tot zeer succesvol in zijn. De Egyptiërs, Egypte had uiteindelijk ook hem toebehoren met de Libiërs en de Ethiopiërs. Dus om aan te duiden dat al die volkeren in zijn gevolg zijn. Maar dan moet hij, omwille van geruchten, terugkeren vinden. Ik ga er niet op ingaan, maar wat dat het gevolg is dat hij nu zijn statietenten gaat opslaan tussen de zee en de berg van het heilig sieraad. Ik geef je te kennen welke berg dat is. Jeruzalem, ja, de heilige berg. Dus als hij daar zijn tenten opslaat tussen de zee en dat heilig sieraad, dan heeft hij de bedoeling om definitief zich te richten op de ondergang van die heilige berg van God. En dan lijkt het alsof, ja, de heilige berg van God, het sieraad, de uren geteld zijn. He. De nederlaag van Gods volk lijkt hier onoverkomelijk. Dus alles lijkt hierop dat het definitief afgelopen is met de heilige stad, stad van God. Maar dan zie je dat hij ineens aan zijn einde komt, zonder dat iemand hem helpt. Dat blijft hier een mysterieus raadsel natuurlijk, hoe dat hij aan zijn einde komt. Maar u en ik weten hoe dat hij aan zijn einde komt. En wat gebeurt er? Wat hij uiteindelijk die stad totaal van God, het volk van God, wil vernietigen. En dat lijkt in te gaan slagen. Wat gebeurt er dan? Toen komt de lang verwachte. En toen zal hij hem verteren met de adem van zijn mond. En is het afgelopen. Hier is het natuurlijk allemaal bedekt. Het is het boek De Openbaring van Jezus Christus. Die dat heel nadrukkelijk uitlegt. Dus we eindigen met een heel positieve noot. Maar ik hoop dat je toch iets gezien hebt van zijn intenties. Die zo sprekend lijken dat hij de Heer Jezus wel naapen, die laatste koning. Hè? En toen zie je dat hij zich richt tegen Gods volk, tegen de tempel, ja? Dat God daarmee allemaal een bedoeling heeft. Dat is niet iets dat voor God, oei oei, wat gebeurt er? Nee, het is geen plan B, het is plan A, want het is een louteringsproces voor zijn volk, waardoor dat gaat moeten blijken wie dat waarlijk God trouw is en waarlijk God toegewijd is. Het is geen straf, die verdrukking, maar een louteringsproces. Waar dat trouwens toch alle apostelen over spreken? Of niet soms? Natuurlijk, we hebben een louteringsproces zonder loutering. Hè? We zullen wel stralen en blinken, Maar het mag niet te warm komen aan ons hart.